Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan nadert het 19e hoofdstuk, te beginnen bij het 17e tot en met het 30e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Johannes 19, vanaf vers 17 tot en met 30. Waar Gods woord als volgt tot ons komt. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en den rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij zeiden dan tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsrechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en legden ze met hysop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest. Tot zover. Gemeente, in het Oude Testament staat geschreven over Biliam, die uitgegaan was met de begeerte naar de wens van Balak om het volk te vloeken, maar tegen zijn wil in moest hij dat volk zegenen. Kon niet anders spreken als hij moest dat volk zegenen. En we lezen in het Nieuwe Testament van Caiaphas, de hoge priester, die onwetend een rijke profetie uitspreekt. Als hij zegt: het is nutter dat één mens sterven dan dat het gehele volk verloren gaat. Hij sprak een profetie uit aangaande de noodzakelijkheid van het lijden en sterven van de zonen Gods, hoewel onwetend. Pilatus, de Romeinse rechter en heiden, die schrijft, terwijl hij het niet vat, onbewust een rijke boodschap op het bord wat geplaatst wordt bij het kruis op Golgotha. We willen bij dit opschrift ook stilstaan aan de hand van de woorden van onze tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 19. En daarvan vers 19 tot 22. Johannes 19, vers 19 tot 22, waar Gods woord als volgt tot ons komt. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. We willen in dit middaguur stilstaan bij het koningschap van Christus. We letten ten eerste op de verkondiging van dit koningschap, ten tweede op het verzet tegen dit koningschap en ten derde op de voortgang van dit koningschap. Het gaat in deze tekst over het koningschap van Christus. We letten ten eerste op de verkondiging van dit koningschap, ten tweede op het verzet tegen dit koningschap en ten derde op de voortgang van dit koningschap. Meende de val van de mens in ons verbondshoofd Adam, dat was door het eten van de verboden vrucht van de boom die in het midden van de hof stond. In het midden van de hof was die boom der kennis des goeds en des kwaads, waarvan Adam en Eva niet mochten eten. Van alle andere bomen wel, maar van die ene boom niet. Stond niet ergens in een afgezonderde plaats, maar midden in de hof. Maar als het gaat om de oprichting uit de val, als het gaat om de arbeid van de tweede Adam, als het gaat om de verzoening door voldoening, dan is dat ook op een openbare plaats gebeurd. Niet in het verborgene, niet in het heimelijke, maar een openbare gelegenheid voor ieder te zien, voor ieder te horen als de zaligmaker van zondaren, als de Zoon Gods in zijn waarachtige, rechtvaardige, menselijke natuur, als de tweede Adam de oprichting geeft uit de val op het kruishout van Golgotha. Daar zijn weleens jonge mensen die vraag stellen: ja, hoe kan dat dan dat ik deel heb aan erfschuld, aan erfsmet? Die eerste Adam, dat zo lange tijd gebeurt, daar ben ik niet bij geweest. Maar Adam was onze vader. En hij vertegenwoordigde daar het ganse menselijke geslacht. In de val in het paradijs. Hij is onze erflater. En wij zijn zijn erfgenamen. Wij zijn in hem begrepen. En hebben zo ook dadelijk deel aan de schuld die hij daar gemaakt heeft. Daar zijn we niet bij geweest. Maar dat is de ene kant van de Bijbelse boodschap. De andere kant van de Bijbelse boodschap is: toen er betaald moest worden, voldaan moest worden aan dat strafwijzend recht, daar is ook niemand bij geweest van de mens. Dat heeft de tweede Adam geheel alleen gedaan op het kruis van Golgotha. Hij alleen heeft daar aan dat strafeisend recht van God genoegdoening gegeven, verzoening gegeven. En het heeft hij gedaan niet voor zichzelf, hij had dat zelf niet nodig. Maar het heeft hij gedaan voor al degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dat is de evangelie. Uit loutere genade, zonder enige verdienste. Dus eigen nu die daad van Adam, opdat we een mishagen aan onszelf zullen hebben. Ons voor God zullen verootmoedigen. Maar opdat we dan ook onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zullen zoeken in die tweede Adam. Daar hebben we niets aan gedaan. Daar konden we niets aan doen. Maar daar behoeven we ook niets aan te doen. Daar heeft het formulier van het heilige avondmaal van gezegd: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus als het gaat om de verzoening, daar is geen mensenhand aan te pas gekomen. Dat heeft alleen de waarachtige, rechtvaardige Zoon Gods gedaan. En hij heeft het ook zelf gezegd, gelijk Mozes verhoogd is. Dus gelijk Mozes de koperen slang verhoogd heeft. Opdat een ieder die daarop zag, genezen zou worden van die dodelijke slangenbeet. Alzo zal de Zoon des mensen verhoogd worden. Het kruishout van Golgotha, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En die voldoening die hij gaf aan dat strafeisend recht is op een openbare plaats is dat geschied. Zacchaeus was nieuwsgierig. om de Heere Jezus te zien. En hij moest in een boom klimmen, want de schare liet het hem niet toe. Was te klein van gestalte. Maar hij klom in een boom. Maar als het gaat om de verzoening door voldoening, dan heeft de zaligmaker die plaats verkozen. Een verhoogde plaats, een kruisheuvel, zodat groot en klein, dichterbij of verder af, hem zouden kunnen zien. De Christus gekruist, de enige grond tot behoud en zaligheid, de fontein des heils. Boas, gemeend onder het Oude Testament, die ging een wonderlijk huwelijk aan met de Moabitische Rut, de Moabitische. Een volk wat onder een bijzondere vloek lag. Want een Moabiet mocht in de vergadering des Heren niet komen tot in het tiende geslacht. Dat tiende geslacht was nog lang niet voorbij gegaan. Maar Boas ging een wonderlijk huwelijk aan. Hij ging als die machtige man van Bethlehem een huwelijk aan met Rut, de Moabitische. En dan roept hij in de poort een tiental getuigen. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan, zo staat er in de schrift. Maar om dit bijzondere huwelijk te bevestigen, duidelijk te maken, kwamen er een tiental getuigen bij. Want het was een bijzonder huwelijk. Maar als die grote Boas, de zoon Gods, die meerdere Boas, zijn zwarte bruid koopt, als hij zijn ganse kerk verlost en zalig maakt, dan doet hij dat voor het oog van velen getuigen. Stad Jeruzalem was in die dagen als voorbereiding op het paasfeest gevuld met mensen uit allerlei delen van de toenmalig bekende wereld. En oude schrijvers zeggen, er waren dan wel meer dan 1 miljoen mensen in die stad. Bijzonder groot getal voor die tijd. En dan van al die mensen die van alle zijden van de toenmalige wereld samengestroomd waren. Op een verhoogde plaats, buiten de stad Jeruzalem, wordt het offer gebracht. Wordt de waarheid vervuld. Daar wordt gena van waarheid blij ontmoet. Daar wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. Daar spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. En gerechtigheid ziet neer van hemels boog. Opdat ieder het zou kunnen zien en zou kunnen aanschouwen. Groot en klein, ziet het Lam Gods dat de zonde ter wereld wegneemt. Isaac, gemeente, droeg het hout. En hij zegt, mijn vader, zie het hout en zie het vuur. Maar waar is het lam ten brandoffer? Maar Christus droeg niet alleen het hout. Hij droeg ook het vuur van de toren Gods. Hij werd ook geklonken aan dat vloekhout op Golgotha. Hij was ook het offer zelf, wat God de Vader zich van eeuwigheid al had voorzien, om in en door hem de zaligheid aan te brengen en het heil te verwerven. Hij droeg de vloek, de schuld, de hitte van de toren Gods. De apostel Paulus zegt, en ik wens ook onder u lieden niets anders te weten dan Christus Jezus en dien gekruisigd, de Grieken dwaasheid, de Jood een ergernis, maar dien die gelooft, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En dan zou het wel passen, gemeente, om aan de voet van het kruis met de dichter te belijden, hier wijdt mijn ziel, met een verwonderend oog. Want daar op dat kruishout van Golgotha worden we onderwezen in de diepte van het recht van God. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Daar worden we onderwezen in de diepte van de zondeschuld. Zo ernstig, zo schandelijk zijn de zonden, dat dit offer noodzakelijk was, dat dit bloed moest vloeien. Daar wordt u onderwezen in de gewilligheid van Christus, het Lam Gods, die talloze vijanden, hoon, bespottingen en smaadheden onderging en die in grote langmoedigheid, in gehoorzaamheid aan de beloften aan de Vader, in getrouwheid aan de waarheid van de schrift, uit liefde tot het recht van de Vader, uit liefde tot de zaligheid van vloekwaardige zondaren, deze weg gegaan is. En ziet, Hoe groot wordt dan het wonder als onze schuld levend wordt, waarheid wordt, doorleefd wordt als we zondaar voor God leren worden. En als we dan deze weg ter zaligheid mogen aanschouwen in Christus, hoe gepast toch deze borg en middelaar, hoe noodzakelijk zijn arbeid, hoe onmisbaar zijn offer, hoe wonderlijk zijn langmoedigheid, zijn gewilligheid, hoe diep de barmhartigheid Gods door Christus Jezus, de enige grond tot zaligheid. Pilatus, die had hem ontmoet en die spreekt met Christus, met de waarheid. En hij zegt, wat is waarheid? Wel, hij is de weg, de waarheid en het leven. En nu is het zo wonderlijk, nu gaat Pilatus een opschrift schrijven. Pilatus zelf, de rechter, die zijn onschuld verklaard heeft en hem nochtans het doodvonnis heeft aangezegd, die schrijft ook een opschrift. Wat op het kruis gezet werd, bijzondere plaats. Meestal werd de beschuldiging omgehangen om de hals van de veroordeelde. Maar hier wordt gesproken van een opschrift, een bord, wat aan het kruis gehecht wordt en waarop duidelijk de naam en de veroordeling van de Zoon Gods beschreven staat. Dat heeft Pilatus zelf gedaan. En nu heeft de Heilige Geest zijn vingers bestuurd. Die heeft deze heiden een opschrift doen schrijven waarin Christus verklaard wordt. Het evangelie gepredikt wordt. Waarin de schrift vervuld wordt. Dat heeft de kracht van de Heilige Geest gedaan bij deze heiden. Want we zouden toch mogen verwachten dat hier gestaan dat Jezus de oproermaker, Jezus de rebel of Jezus de godslasteraar, zoals het Sanhedrin hen genoemd had. Maar er staat hier Jezus de Nazarener. Jezus de zaligmaker van zondaren. Hier wordt hij gepredikt in zijn ambtsnaam. Hier wordt hij verkondigd, zoals de engel hem al verklaard heeft, voor zijn geboorte. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, voor zijn geboorte. Is deze naam bekendgemaakt door de hemel. Bij zijn sterven staat deze naam op dit bord aan het kruis. Dat hij, nu hij zijn werk voltooit, en hij straks zal zeggen, het is volbracht. Dat is deze naam, Joshua onder het Oude Testament. Jezus in het Nieuwe Testament. Heilaanbrenger, verlosser van het grootste kwaad. Dat is de zonde. En de terugbrenger tot de gemeenschap Gods. De verwerver van het hoogste goed. Die naam, door de engel genoemd, door de kerk begeerd. Wat een opmerkelijke beschuldiging gemeend. Jezus, de Nazarener, zo staat er. De naam van zijn geboorte, dan zegt de catechismus, wat moeten wij voor een borg, voor een middelaar hebben? Wij moeten zulk een borg en middelaar hebben, die ons van het prilste begin af vrijmaakt van erfschuld, van erfsmet, en die ons verlost en ons doet delen ook in de vergeving van onze dadelijke schuld. Wel nu, er wordt hier die borgenmiddelaar gepredikt, die van de hemel bekendgemaakt is en nu ook in zijn bitter lijden en sterven geopenbaard en verklaard wordt. De aardse rechter doet hem vergezellen met deze beschuldiging in deze weg. Daar hangt hij, tussen hemel en tussen aarde, aan het vloekhouder schande, maar zijn naam is Jezus. Daar hangt de weg, door de Vader uitgedacht en nu door de Zoon aangebracht en door de Heilige Geest beschreven en verklaard. Hij is inderdaad de middelaar tussen God en tussen de zondaar. Hij baant de weg van de aarde naar de hemel, die weg die uitgedacht is, van eeuwigheid. Wordt hier in de tijd werkelijkheid, die weg van de Vader uitgedacht, wordt hier door de Zoon aangebracht in de volheid destijds. Hij bevrijdt van de schuld en van de straf. Hij vervult de belofte Gods. Hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. En wat gebeurt er aan de voet van het kruis? Daar staan de fariseeën en schriftgeleerden. En ze juichen. Daar staat de wereld en zij spot. Daar staat de levende kerk, de discipelschaar op afstand. En ze wenen, ze begrijpen deze weg niet. Daar hangt hun borg, hun zaligmaker, hun verlosser. En ze verstaan het op dit moment niet. Ze missen het licht in het woord. Ze leven niet bij het verkondigde evangelie wat hij zo menigmaal aan hen heeft laten horen. Ze begrijpen het niet. Zalig worden om niet. Hier hangt hij gemeend in zijn drie ambten. De man van smarten, profetische ambt. Hier hangt hij in zijn hoge priesterlijke bediening. Hij brengt het offer. Hij doet de voorbeden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hier hangt hij ook in zijn koninklijke regering. Daar gaat het om in de woorden van de tekst. Jezus de Nazarener. Dat behoeft ook enige toelichting, gemeente. Die naam Nazarener wordt vaak verbonden met de naam Nazareth. Dat was een verachtelijke, een smadelijke naam. Dat was maar zo'n gering plaatsje daar in dat overjordaanse Nazareth. Maar dat is altijd de gewoonte van de duivel om alles wat van God is verachtelijk te maken, belachelijk voor te stellen, te lasteren, te smaden, naar beneden te drukken. Want dat heeft toch ten diepste een andere betekenis, deze naam Nazarener. U vindt in het Oude Testament de naam Nazireer, daar heeft het ook mee te maken. Dat was iemand die met een bijzondere roeping zich verbond aan de dienst van God en zich geroepen wist tot een bijzondere taak. Wel nu, dat was de Zoon Gods ook. Hij had zich verbonden aan de Vader. Hij had gezegd, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Maar dat woord Nazarener, dat komt in het Hebreeuws, komt dat af van het woord Netzar. En het woord dat betekent scheut, of ook wel spruit. En dan moet u terugdenken aan Jesaja 11. Dan wordt er gesproken van die afgehouwen tronk van Izzi. En een scheut uit zijn wortelen wordt deze naam gebruikt. Er wordt dit woord gebruikt, dat netzer. Of een aanverwant woord is ook het woord ze mag spruiten. Dus dat woordje Nazareth, dat plaatsje Nazareth, dat betekent ook een plaats wat daar uitspruitte, wat daar groeide, wat daar wellicht groter werd. Of de verwachting toen dat stadje gebouwd werd, dat het groter zou mogen worden. En in de weg van zijn vernedering is Christus inderdaad enige tijd woonachtig geweest in Nazareth. En de meesten bedoelen dan, als ze zeggen Nazarener, oh, dat is van dat verachtelijke plaatsje. Maar kijk, als we nu de schrift ter hand nemen, dan betekent dat woord Nazarener netzar, spruiten. En leest u thuis maar na in Jeremia 23, het vijfde vers. Daar wordt gesproken van de Zoon Gods in zijn komst, de gerechtigheid die vlees zal worden. En er wordt ook dit woord gebruikt dat hij ook die spruit zal zijn uit het geslacht van David. Dus dat hij van koninklijke afkomst is, dat hij de Zoon Gods is, maar ook voortkomt uit het geslacht van David. Zoals die blinde Bartimeus hem ook beleed. Jezus, gij, zoon David, de Nazarener, zo zegt de schare. Jezus, de Nazarener, die gaat voorbij. Maar dan moet u dat niet opvatten. Althans, zo vatte Bartimeus dat niet op. Die riep toen ook inderdaad, Jezus, gij, zoon Davids, ontfermt u mijner. Dat had alles te maken met Jesaja 11, het eerste vers. Dat heeft ook alles te maken met Jeremia 23, het vijfde vers. Dat hij naar de belofte Gods, naar het woord van de profeten, Nazarener, Netzar, de spruit uit het geslacht van David. De scheut uit de afgehouwen tronk van Izii. Dat hij daaruit zou voortkomen. Dat hij dus de Nazareder is. Maria en Jozef, woonachtig. Van koninklijke bloede. In Nazareth terechtgekomen. Maar de Zoon Gods die daar enige tijd gewoond heeft. De Netzar, de Spruiten, de Zonen Davids, de beloofde Messias, de Worst die God had toegezegd, die de profeten hadden aangekondigd, die psalmen hebben gezongen. Kijken wat de duivel daarvan maakt, wat hij daarvan hoont en wat hij daarvan lastert. Maar u is heden geboren, de zaligmaker. Welke is Jezus, de Heere, de Christus, de stad Davids, is een drie ambten. Daarom, gemeente, dat opschrift op dat kruis, dat heeft dus Pilatus onwetend gedaan. Maar als u het licht mogen ontvangen van de Heilige Geest, dan is hij de beloofde Messias. Dan hangt hij daar in zijn ambten als vervuller van de profetie. Als brenger van het grote offer. Als koning der kerk. Als regeerder. Als Sions vorst. Betalende borg. En middelaar. En voor ieder zichtbaar. En voor ieder leesbaar. Het is geschreven in het Hebreeuws. Het is geschreven in het Grieks. En het is geschreven in het Latijn. Latijn, de taal van de bezetter. De Romein. Het Hebreeuws, de taal van het Joodse volk. En het Grieks, de wereldtaal van die tijd. In drie talen. Op een verhoogde plaats. Even buiten de stad. Ongeveer een kwartier gaans buiten de stad Jeruzalem. Die kruisheuvel Golgotha. Daar is Christus gekruisigd. En ieder kon het zien. En ieder kan het lezen. Jezus de Nazarener, de Zoon Davids, de Spruit, de Scheut, die verlossing zal aanbrengen, de Koning der Kerk, de Zaligmaker van zondaren. Wie zal het verstaan hebben? Toen, wie verstaat het nu? Dat hij de Zoon God, de Borg en Middelaar is, de van God gegeven Zaligmaker, die zichzelf gaf tot de rantsoen voor velen, de benier wordt opgericht, klein en groot, voor ieder duidelijk. U hebt het ook vanmiddag gelezen. De heilandbrenger, de verlosser, die ons van ons prilste begin af, tot de laatste snik toe, met zijn gerechtigheid, met zijn heiligheid wil bedekken, zoals de Heidelbergse catechismus dat verklaart, in zondag 14, dat hij moest geboren worden als kind, vanwege die erfschuld, vanwege die erfsmet, vanwege de erfenis van Adam en Eva in het paradijs. Wie zal een reine geven uit een onreine? Maar dat hij ook tot de laatste snik toe zijn kerk bedekt, met zijn gerechtigheid en met zijn heiligheid. Christus gekruist op het vloekhout van Golgotha. Het opschrift is duidelijk. Wie wordt daar gekruist? Jezus in het midden. En dan met zo'n opschrift, hoe duidelijk toch. Straks gaan ze weg, terug naar de stad. En straks gaan u en ik ook weer naar huis. Maar de verkondiging van hem, de Zoon Gods, hier hangt de grond der zaligheid. Hier hangt de grond van de rechtvaardigmaking, de vergeving. Hier vindt u de bron van de heiligmaking, het leven der dankbaarheid. Hier vindt u de oorzaak van de heerlijkmaking, de zaligheid die hij verdient, die hij verwerft en dat voor arme en verloren zondaren. En u kunt niet zeggen, ik kon het niet lezen, want wij hebben het in onze taal. Niemand kon zeggen, ik weet niet wat dat is. Ieder kon het lezen. Hoorbaar wordt het evangelie verkondigd. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het is volbracht, zichtbaar, leesbaar, gaat er de boodschap van de verzoening door de voldoening uit in hem, de Zoon God. Toch wordt het wel gelezen, gemeente. Onze tweede gedachte, het verzet tegen dit koningschap. Velen lazen het. De Joden lazen dat opschrift. De Farizeeën en de schriftgeleerden, die lezen het opschrift ook. Maar dat is niet de bedoeling. Ja, maar zo moet hij niet gekruisigd worden. Tot het laatst toe is hun haat op het allerhoogst. Ze willen deze koning niet. Laat ons zijn banden verbreken. En zijn touwen van ons werpen. Wij willen niet dat deze koning over ons is. De keizer, Herodes, is hun liever dan deze borg, dan deze middelaar. De werelddienst, de dienst van de vorst der duisternis, is hun liever als de dienst van God. Bij u toch niet zeker? Dat de wereld en de zondedienst u liever is als de liefdedienst van God. Jongens en meisjes vanmiddag, dat is bij jullie toch zeker niet het geval? Dat de dienst van de wereld en de dienst van de zonde ons liever is dan de dienst van God. Dat die wereldse muziek ons liever in de oren klinkt als de psalmen Davids die de ere Gods vermelden en verhogen. Dat zal toch bij ons zo niet zijn. Maar bij het volk onder aan de voet van het kruis was het zo. Kerkelijk meer levende mensen. Gekomen te Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Geen heidenen, besneden Joden. Opgevoed bij de wet van Mozes en bij het onderwijs van de profeten. Maar hun godsdienst bestond uit vormen, uit wat tradities, uit wat gewoontes, uit het onderhouden van wat feesten, maar reikte niet verder als de buitenkant. Daar hadden ze genoeg aan, uitwendige wettische werken. Maar kwam het niet erna, sprak niet over het zondaar zijn. Sprak niet over de verdorvenheid van het hart. Sprak niet over de noodzakelijkheid van de verzoening. Mag dat bij ons anders zijn? Als we leven onder de prediking van het evangelie, verstaan we onze vloekwaardigheid en ellendigheid. Ondanks onze tradities, onze goede schriftuurlijke gewoontes. Wat naar het woord is, onze plichten die we volbrengen. Onze ijver die we betrachten. Waar bent u erachter gekomen? Dat God een volkomen gehoorzaamheid eist. En dat wij tegen hem zondigen, tegen zijn goedheid. Met onze werken, met onze woorden en vooral met onze gedachten. Zo is het toch. God heeft ons goed en zuiver geschapen in ware kennis. Gerechtigheid en heiligheid. Zou u willen dat elk ogenblik uw gedachten openbaar werden voor de ander? Wat er in ons hart allemaal rondspookt en rondgaat, wat een bron van ongerechtigheid en boosheid en verdorvenheid. Bisschop Ruil die heeft in een bepaalde preek, die gaat eens een rekensom, het is wat zakelijk, maar die telt eens de uren van de dag dat we leven en wat er dan door ons gesproken wordt, gedaan wordt en gedacht wordt en dan van één dag een rekensommetje maken van onze zonden en schuld. Wel, dat is niet bij te houden, gemeente, bij u niet en bij mij niet. En dan zoveel dagen en zoveel maanden en zoveel jaren, hoeveel ongerechtigheid en boosheid en verdorvenheid hebben wij al opgestapeld. Een ondraaglijke last, hopelijk is dat zo voor u. De noodzakelijkheid van een borg, van een middelaar, van deze kruiskoning. Maar ze begeerden hem niet. Ze zeggen, maar dat willen we niet. Zo'n opschrift willen we niet. Jezus, de Nazareener, de koning der Joden, een kruiskoning, zo hangt hij daar aan het vloekhout. O, de weg van hem is ook een weg tegen ons vlees. Dat is ook een weg van voortdurende strijd. Dat is een weg dat we de schrift moeten leren verstaan, voor het woord in het te buigen. Dat we moeten leren vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Onderdaan van hem worden. Volgeling van hem worden. Discipel. Ja, maar dat betekent dat ik moet strijden tegen de wereld die mij zo lief is. Tegen de vaste duisternis die zulke aangename voorstellen doet. Tegen mijn boos verdorven vlees, dat doet me pijn. Dat begeer ik niet. Maar dat is toch de goede strijd. Dat we die goede strijd mogen leren strijden. Dat we lust krijgen in zijn dienst, in zijn woord. Droefheid over de zonde. Een vermaak in zijn wet, in zijn dienst en in zijn goddelijk woord. Maar ziet hier, gemeente, de haat tegen de waarheid. Tegen de barmhartigheid. Schrijf niet, zo zeggen ze, de koning der Joden. Maar dat hij dat gezegd heeft. Dat hij zichzelf tot koning gemaakt heeft. Dat hij een rebel is, een opstandeling is. Tot het laatste toe breekt de vijandschap tegen een los. Verzet in de wereld. Verzet ook op het kerkelijk erf. En zelfs de discipelen gemeente zien hem op dit moment niet als koning. Als hij zo hangt aan het kruis. Ja, toen hij die opgaande weg ging met die palmtakken op de weg. Met die klederen die ze uitspreiden. Met het Hosanna. Wat toen gezongen werd, gezegend is hij die er komt. In de naam des Heren. Maar dit is de weg tot zijn koningschap. De weg van Gods raad. De weg van zijn wet. De weg van zijn woord. Moest de Christus niet al deze dingen lijden. En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Hij is koning. Maar schrijf niet dat hij koning is, maar dat hij gezegd heeft. Ik ben de koning der Joden. Maar in de derde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst over de voortgang van dit koninkrijk. En dan komt er toch die onverzettelijkheid van Pilatus openbaar. Hij is al zo toegevend geweest aan deze Joden. En hij zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. O, de duivel is moe geworden van al die onschuldverklaringen van Christus. Op elke plaats immers waar hij zijn voetstappen zette, dat klonk het onschuldig. Niet van Petrus, niet van Jacobus, niet van Johannes. Maar de vrouw van Pilatus, de vrouwen die achter hem aan al gaande wenende gingen. De moordenaar straks verklaart zijn onschuld, de Jood. De heiden, de Romeinse hoofdman verklaart zijn onschuld, zijn rechtvaardigheid. Overal wordt hij verklaard als de onschuldige die nochtans de schuld van zijn kerk gedragen heeft. Hij is inderdaad rechtvaardig en heilig en zondeloos. Het onschuldig klinkt op elke plaats en nu hangt hij aan het vloekhout om de vloek in een zegen te veranderen, om de toren Gods te blussen, om het heil te verwerven. En nu is de duivel nog gramstorig, want u staat er. Zijn naam, Jezus, de Nazarener, de Netzar, de koning der Joden. Nee, laat het toch als een rebel sterven, als een opstandeling sterven, dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Maar dan zegt Pilatus, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Calvijn, gemeente, zegt, zie de onverzettelijkheid van Pilatus. Hij handhaaft zijn schrift. Hij wijkt er niet van af. Het is eigenlijk Gods geest die dat geschreven heeft. Het woord van God. De onverzettelijkheid van Pilatus. Hij gaat voor deze Joden niet uit de weg. O, die onverzettelijkheid zou ook in ons hart moeten zijn. Onopgeefbaar zijn de beginselen van Gods woord en van zijn zalige dienst en van de ambten van Christus. Wij hebben hem nodig als hoogste profeet en leraar om ons in de weg der zaligheid te onderwijzen. Als enige hoge priester om door zijn offer met God verzoend te worden. Als eeuwige koning om onder zijn banier te mogen buigen. Hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden verpletterd heeft onder zijn voeten. Zie, er is geloof toe nodig, gemeente, om hem als koning te belijden in deze omstandigheden. Daar hebt u de schrift voor nodig. Daar hebt u de Heilige Geest voor nodig. En dat kan de Heere geven in ons hart, in ons leven, dat we hem die bespot wordt door de wereld, veracht wordt door de godsdienst, maar geroemd wordt door zijn ganse kerk, als de enige grond tot zaligheid. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Dat kan zo ongedacht en onverwacht, is toch wonderlijk. Dan kunt u zien, wij hebben soms onze gedachten. Ja, als een mens bekeerd wordt, dan moet hij zus en dan moet hij zo. De Heer is de Vrijmachtige. Dan staan er 11 discipelen, wellicht op enige afstand van het kruis, met betraande ogen en verslagen harten. En dan is er een man die is een moordenaar geweest. Die heeft die 3-jarige onderwijzing niet gehad op de leerschool van vrije genade. En op de laatste dag van zijn leven, hangend als het ware boven de hel, gaat hij het koningschap van Christus belijden. Is toch niet te begrijpen? Dat werkt God de Heilige Geest in het hart. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Onbegrijpelijk toch? Dat is een moordenaar. De gekruisigde Christus als koning ziet. Dat hij als koning regeert. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. De rechtvaardige verklaring van Christus door een moordenaar. En straks zal hij als koning wederkomen. Aller oog zal hem dan zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Die grote dag der dagen. Dan zal hij als koning regeren tot een eeuwigheid. En dan zal hij al zijn en mijn vijanden, zo zegt de belijdenis, werpen in die eeuwige verdoemenis. Hij is de koning der kerk. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De wereld veracht hem. De godsdienst bespot hem, het fariseïsme en het Sanhedrin. Als God de Heilige Geest de overtuiging geeft in het hart, dan belijden wij hem als koning, zoals de dichter hem ook belijdt in Psalm 89, het 8e vers wat we ook eerst gaan zingen. Psalm 89, vers 8, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. Psalm 89, en daarvan het 8e vers. apostelengemeente hadden toch al een reden om, net als de apostel Paulus later, onder aan de voet van het kruis, hem te prediken en te verkondigen als de enige grond tot behoud en zaligheid. Hij had toch gesproken van de noodzakelijkheid van zijn bitter lijden en sterven. Maar ook van de opstanding uit de doden op de derde dag. Ze konden toch daaronder aan de voet van het kruis hem als de hoogste profeet en leraar, als de enige hoge priester, als de eeuwige koning aanwijzen, aanprijzen, hem verkondigen. Maar ze hebben gezwegen. Ze stonden daar met betraande ogen en verslagen harten. Eenvoudig omdat ze het woord Gods niet aanvaard hadden, daar niet voor gebogen hadden. Daar komt al onze tranen, al onze smart, al onze droefheid vandaan, gemeente. Dat we het woord niet gehoorzaam geweest zijn, voor het woord niet gebogen hebben. Daar komt ook zo vaak die strijd en die aanvechting vandaan, omdat we door de omstandigheden in ons leven, door de influisteringen van de vorst, de duisternis, zo overhoop geworden worden. Zo omvergeblazen worden. Omdat we niet staan op de vastheid, de zuiverheid van het woord van de levende God. Omdat we niet de Bijbelse bevinding begeren die David begeerde toen hij vroeg, Psalm 119, maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Worden we zo onvergeblazen, want dat woord, dat is vast, dat is betrouwbaar. Maar als we dat woord loslaten, liggen we zo ondersteboven, staan we open voor allerlei invloeden. Die discipelen die star oogden op Christus Jezus als waarachtig, rechtvaardig mens, wat hem ten deel viel. Maar de schrift moet geopend worden. En dan zegt toch de profeet Jesaja, hij was veracht. Wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Wordt toch allemaal waar? Staat zo in het woord. Staat zo in de schrift. Maar is dat niet vaak de ervaring, de ondervinding? Ach, het stond wel in het woord, maar de vorst der duisternis en zijn influisteringen, de overleggingen van mijn verdorven vlees, datgeen wat ondervonden wordt in de wereld, dat heeft zoveel kracht en zoveel macht en zoveel gezag dat het woord Gods op de achtergrond geraakt. Petrus kreeg het bevel van Christus, kom, en hij stapt op de golven. Hij zag op Christus en hij had het woord omhelst, bevel, kom. Maar toen zag hij de stormwind, de golven, begon neer te zinken. Het woord van Christus was nog even waar, nog even vast, nog even betrouwbaar. Maar Petrus wendde zijn ogen van dat woord af. Is dat niet vaak de ondervinding in het leven van de gelovigen? Dat we ons hart, ons oog, het geloof niet langer op het woord van God gronden. Ons niet hechten aan de vastheid van zijn getuigenis. En daarom zo spoedig omvergeworpen worden. Door de boze influisteringen van de vorst der duisternis. De apostelen zwegen, maar de Heer heeft ook geen apostelen nodig, gemeente. De Heer die heeft ons echt niet nodig. Dan laat hij die vrouw van Pilatus wel spreken. Als de apostelen zwijgen, dan laat hij Pilatus zelf wel schrijven. Als de apostelen zwijgen, dan staat het daar geschreven op het bord. Jezus, de prediking, de verkondiging, zichtbaar en leesbaar voor ieder die daar voorbij ging. En hij is de koning. Koning Herodes is al lang al door het stof verteerd. Keizer Augustus is al lang al op deze aarde verdwenen. Maar hij is en blijft en zal eeuwig koning zijn. En hij zal als koning heersen totdat al zijn vijanden onder zijn voeten verdeld zijn. Kijk, dat koningschap werd beleden door de moordenaar. Hebt u het al beleden? We zijn geen moordenaar. En dat is groot als we daarvoor bewaard worden. in de dadelijke zin. Maar zijn we al gebracht tot deze belijdenis als rechtzinnige belijder van de waarheid? Als trouw kerkganger? Als bijbellezer? Zijn we al verwaardigd tot deze belijdenis in waarheid om hem te belijden? Ook al spot de wereld met hem op ons werk, bij de studie, op school. Ook al veracht de woonomgeving hem, waar we wellicht onze woning hebben. Ook al smaden mensen hem, belijden wij dan zijn koningschap, zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn majesteit. De apostel zegt, ik wens onder uw lieden niets anders te weten dan Christus Jezus en dien gekruisigd. Daar ligt de verheerlijking van Gods recht. Daar ligt de vervulling van de waarheid. Daar ligt de verplettering van de macht van de vorst de duisternis. Daar ligt de oorzaak van de vergevende liefde, van de verlossende genade. En daarom wenst hij niets anders te weten. Maar ziet dan bij het kruis van Golgotha, zo duidelijk, zichtbaar, leesbaar, in 3 talen geschreven, verkondigd, gepredikt, maar belasterd door het Sanhedrin, veracht door de wereld en zelfs niet verstaan door zijn ware kerk, maar enige verlichting van de Heilige Geest, een weinig geloof en zijn koningschap wordt beleden door de moordenaar. Ziet de onwilligheid van de mens, niet alleen onze machteloosheid. Daar horen we wel graag over de gemeente dat we niet kunnen. Ja, mens kan zich niet bekeren. Ja, moet gegeven worden. Mens kan er niets aan doen. Hij kan het geloof zomaar niet grijpen. Dat zijn natuurlijk allemaal wel zekere waarheden. Maar als u dat zonder een verborgen leven in de binnenkamer beleidt, als u dat zonder een traan in uw hart uitspreekt, dan heeft hij geen enkele waarde. Totaal niet. Dan mag u zich wel ernstig zorgen maken over zo'n belijdenis. Het is niet alleen uw machteloosheid. Het is ook uw onwilligheid. De bruid in het hooglied, die vraagt daarom, trek mij. En als we getrokken moeten worden, dan belijden wij niet alleen onze machteloosheid, maar ook onze onwilligheid. Loutere goedheid, liefde, koorden zijn nodig om ons te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hebt u ooit wel eens bedacht dat uw onmacht voortgekomen is uit de onwil? Dat niet de onmacht het eerste was, maar de onwil. En dat de onmacht een gevolg is van de onwil, omdat wij niet langer de Heere wilden gehoorzamen, daarom kunnen wij hem niet meer gehoorzamen. Kijk, iemand die niet kan, die machteloos is, dat is een voorwerp van medelijden. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje zou wel anders willen, maar ja, kan nu eenmaal niet. Maar iemand die niet wil, kijk, dan is het onze schuld. Dat we tegen de goedheid Gods gezondigd hebben en telkens weer zondigen. Maar ziet hier, een almachtig God en een gewillige borgen middelaar aan het vloekhout van Golgotha. Jezus Christus te midden van de zondaren, gehangen in het midden van de moordenaren, gepredikt in zijn noodzakelijkheid, in zijn volkomenheid, in zijn langmoedigheid, in zijn barmhartigheid, in de vrije genade die hij verworven heeft. Kijk, houd dan toch de schrift aan, dat Christus Jezus onmisbaar is tot zaligheid. En laat u niet in verwarring brengen door het gespot van de wereld, door het gehoon op uw werk, door de vloeken die her en der klinken, door de lasteringen die tegen hem uitgesproken worden. Laat u niet in verwarring brengen door al die meningen op het kerkelijk erf, maar uw hand op de schrift leggen, bij het woord Gods blijven, dat hij de koning der kerk is. O, die heilige onverzettelijkheid te kennen, om te blijven bij de schrift, al stormt het in ons leven, al hebben wij een diepe weg, Al moeten we een zware last dragen, een onbegrepen weg gaan, maar te blijven bij de schrift. Dat we niet geschapen zijn voor ons gemak, dat we niet op de aarde zijn voor onze eer, dat we bedoeld zijn om God de eer te geven, voor Hem te leven. En dat de Heere lasten oplegt, die niet te zwaar zijn om te dragen als we ze aan zijn voeten brengen. Dat Hij met onze weg gaat, die naar zijn raad, naar zijn vrijmacht en tot zijn eer zal zijn. Ziet de spot, de hoon, de smaad van de wereld. Tot op het laatste toe wil ik de arbeid van de Zonen Gods lasteren, verdacht maken, in een kwaad daglicht stellen. Maar hier staat het geschreven. En men zal zijn naam noemen Jezus. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het slot van de schriftlezing was: het is volbracht. Deze naam staat op dit bord. Hoorbaar gaat de verkondiging uit. Zichtbaar is het lezen. Hij is koning, niet de duivel, niet de keizer, niet Herodes. En gelukkig, als u uw verlorenheid, uw ellendigheid beleidt, als u aan de voet van dat kruis terechtkomt, in vernedering en verootmoediging, in de oprechte schuldbeleving, en leer beleiden: evenwel zijt gij mijn koning, die moordenaar, de laatste dag, de gelukkigste dag van zijn leven, de beste dag van zijn leven geweest, zoveel jaren op aarde, de laatste dag, nog de dag geweest van de belijdenis van het koningschap van Christus, maar wacht niet zo lang. Het woord zegt heden: zo gij mijn stem hoort, verhard u toch niet, maar laat u leiden. Dan zingt toch de dichter dat de Heere zijn koning en zijn God is. En verwacht zijn ziel bij hem een heilrijk lot. Nog wordt zijn koningschap gepredikt. Nog werft hij onderdanen in het heden der genade. Buigt u dan in stof en verheft dan hem, zijn koningschap, de eer en de lof. Amen.